Dat was een heerlijke aanbiddingsdienst en zangdienst. En dat hebben wij nodig in de eindtijd. Als je aan de Heer aanbidt en zijn naam groot maakt en looft, nou, dan hou je nooit geen geest van verwerping meer bij, hoor. Dat gaat nooit samen. Dat is een frictie. Dat wrijft. Dat kan niet. Alle minderwaardigheid verdwijnt bij de lofprijs. Heb je wel eens in de gaten gehad? Als je de Heer gaat loven en prijzen, dan zeg je niet, ik ben een oude zak. Dan voel je de kracht vernieuwen. Ja. Dan zegt de Heer tot je, ik draag je. Niet waar? Ik ben met je in je ouderdom en ik draag je in je grijsheid. Dat is de Bijbel. En daar willen we dan over spreken, want we willen sterk staan in die eindtijd. En daar wil ik vanmorgen eens over spreken. En die zijn wij ingegaan met lof en met prijs en met dankzegging. Dat is nou het merkwaardige. Die ga je niet in met knikkende knieën. Maar hoe meer de vijand opkomt en tevoorschijn treedt, hoe vreugdevoller wij worden. Dat is het grote geheim van de antithese, van de tegenstelling. Ja. Dat is nou voor ons als gemeente. Wij worden niet voor niks zo aangevallen. Juist op dat ontspannen bij elkaar zijn. Dat vrolijke. De duivel zegt, je moet wat ernstiger worden. Ja. Nou, dat komt nog wel, dat de mensen heel ernstig worden in het rijk van de duisternis. Ja. In het rijk van de antichrist. Er zijn ontzaglijk veel hele zwaarmoedige mensen. En mensen die heel zacht spreken. En mensen die heel vroom en serieus aanbidden. Ja. Dat is een felle tegenstelling. En ik lees nu eens een tekst voor uit de Bijbel. Ik verdraai hem iets, maar dat doet de Statenvertaling ook. In Openbaring 13. Openbaring 13. Vers 1. Er staat in Openbaring 13 of 12, vers 18, het laatste vers. Dat gaat dan over de draak die toornig wordt op de vrouw. En daar staat er, en hij bleef staan op het zand der zee. Heb je nu een Statenvertaling bij je, dan staat er, en ik stond op het strand der zee. Johannes. Daar staat geen persoonlijk voornaamwoord bij, dus de een die zegt hij en de ander zegt ik. En ik lees nou vanmorgen eens, ik stond op het strand der zee. Ik, Johannes. Zo heet ik ook. Ja. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als van een beer en zijn muil was de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Nog eens, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en zijn grote macht. Tot zover. Ik stond op het strand der zee en daar is heel wat te zien op het strand der zee. Dat merk je dus wel. En dan zitten we midden in het eindtijd gebeuren. En dat is merkwaardig dat al de apostelen zonder uitzonderingen daarover hebben gesproken en geschreven. Over die komst des Heren en over de komst van de antichrist. Dat is dus niet iets wat een onbelangrijke zaak is. Die Maranatha roep, kom Heer Jezus. En de Heer komt. Maar ook Paulus zegt het al in zijn Thessalonicense brief. Wij verzoeken u broeders in verband met de komst, met de parousie, met de tegenwoordigheid des Heren. Dat gij niet verschrikt wordt of in onrust gaat verkeren. Doe dat nou maar niet. En die dag komt niet voordat eerst de grote afval in de kerk heeft plaatsgevonden. Ja, dat is 2 Thessalonicenzen 2. Die dag komt niet voordat de grote afval komt. En geopenbaard wordt De mens der zonde, de zoon der wetteloosheid, die zich in de tempel Gods zal zetten, zich vertonende dat hij God is. En Jacobus, de broeder des Heren, eindigt zijn brief met de opmerking: heb geduld broeders, tot de komst des Heren. Wees nou maar geduldig en rustig tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht van het land. Hij wacht af en hij is langmoedig. De vrucht van de aarde, die zit hier. De vrucht des lands. En hij wacht af totdat het de vroege en de spanenregen zal hebben ontvangen. Jacobus 5. Heb geduld en wacht nou maar af. En de landman wacht af en het komt. En wij zijn met elkaar samen onderweg. Het komt en dan komt die rijke vrucht tevoorschijn. En dan hoeven we ons verder voor de toekomst niet de minste zorgen te maken. En Petrus zegt in zijn laatste brief, in het laatste hoofdstuk, dat er spotters zullen zijn. Die zullen net als in de dagen van Noach zeggen: waar blijft de belofte van zijn toekomst? Maar ze hebben niet in de gaten dat dat komt. Maar toen die ark ging drijven, toen waren ze juist te laat. Zo dachten ze in de tijd van de zondvloed ook, zegt hij. En nu is de hemel en de aarde weggelegd ten vuren tot het oordeel van alle goddeloze mensen. En de apostel Johannes schrijft in zijn brief: kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk ge weet dat er een antichrist komt, zijn er alreeds vele antichristen geworden. En daaraan weet ge dat wij in de laatste fase van het plan Gods leven. En houd daar rekening mee dat de Heer zich dan machtig zal openbaren. En er zijn vele antichristen geworden. Ze zijn van ons uitgegaan. En dan blijkt het dat ze eigenlijk niet van ons waren. En tenslotte willen we dan ook wijzen op de woorden van Jezus zelf. Lucas 21, vers 25 meen ik. En dan zegt de Heer dat het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en van angst voor de dingen die komen zullen. Hij voegt erbij: en de zee en de branding die zullen groot geluid geven. En toen ik dat las van die zee en die branding, ik dacht: en ik sta op het strand der zee. Ja. En als er onrust is op de zee, dan vergaan de schepen op de branding, dat weet u wel. Dat is de gevaarlijkste plek. Ja. En ik stond op het strand der zee. En dan zijn er heel wat mensen die zeggen: dan zit ik maar liever op de hoogvlakte van Tibet. Niet waar? Op het dak der wereld, zegt men dan. Hè? Bij de Tibetanen, dat is daar zo hoog. Maar dat kun je toch niet ontlopen. Dan kun je beter op het strand der zee staan om de dingen goed te zien en door te hebben. En Johannes zegt: ik stond op het zand, op het strand der zee, en ik zag wat er gebeurde. De zee en de branding gingen daar een geweldig geluid geven. Dat strand, dat is eigenlijk de scheiding tussen de zee en tussen de aarde. En de zee is het beeld van het geestelijk leven van de mens. En de aarde is het beeld van het natuurlijke leven van de mens. En dan zie je dat je op de grens staat, zoals iemand eens een boek schreef, wat ik niet kan aanbevelen, en dat heet Op de grenzen van twee werelden. De natuurlijke wereld en de onzichtbare wereld. Dan sta je op het strand der zee. Op die scheiding. En dat bovenste deel van de zee, dat symboliseert het leven van de mensen op de aarde, die buiten de Heer zijn, die buiten God staan, dood in zonde en misdaden. De zee is het beeld van de dood. Maar die bovenkant, daar is dus nog het leven van de mens. En als je gered wordt en wedergeboren, dan is het alsof je opstijgt. En dan boven voeg je je bij die wolk waar Jezus Christus mee verbonden is. Dat is die heerlijke wolk, die lichtende wolk, waar zijn plaats in de hemelse gewesten aanwezig is om daar de Heer te loven en te prijzen. Maar in die zeediepten, daar vind je de machten der duisternis. Daar zijn ook zij die zich verbonden hebben met de geesten der duisternis, die de duisternis in hun leven liever gehad hebben dan het licht. En als je dan sterft, dan ga je weg en je neemt de macht der duisternis die je leven overheerst heeft, die neem je met je mee. En dan zegt Petrus, dan in die onderste diepte, daar zijn dan die krochten, daar zijn die nissen, daar zijn die spelonken van duisternis waar die machten in bewaard worden. De zee en de branding geven ook reeds in onze tijd geluid. En als daar iemand bezig is om zich te verdiepen in die zee, dan merk je, dan zijn er mensen die bezig zijn met het occultisme vandaag aan de dag. Dat is in. Dat komt op. Dat is een invasie. Het magnetisme, het spiritisme en alle andere ismen, die zijn nu volop te zien. En dat is een vanzelfsprekend feit. Ik was gisteren de autokampioen. Heeft er niets mee te maken. En er stond een advertentie in van het NTI, Nederlands Taalinstituut. En die geeft dan zo ongeveer in 70 vakken les. En dan heb je ook nog zo'n afdeling daaronder voor hobby's en vrije tijdsbesteding. En dan staat er voor filatelie kun je dan lessen opvragen. En voor antiek en oude kunst. En voor het vervaardigen van allerlei instrumenten. En onder en voor knip- en naaiwerk. En daarboven staat dan en ook. En dat is het eerste voor astrologie. Nou ja, dat is ook een hobby. Dat is ook een vrije tijdsbesteding als je gaat proberen je toekomst. En de dingen die komen gaan om die uit de sterren te kunnen lezen. Waar de Bijbel sterk voor waarschuwt dat niet te doen. Dat deden ze in Babylonië. Dat deden de priesters in hun afgodstempels daar bovenin. En dan wordt dat gewoon geadverteerd. Dat hoort bij je vrije tijdsbesteding. Kom je thuis, dan ga je nog eens een potje astrologie doen. Ja. En enige weken geleden, weet u ook nog wel, ik ben nogal bekend in Amersfoort, met de broeders daar. En dan was daar op zondagmorgen tot zondagavond aan één stuk door, was daar in dat grote gebouw de Flint een samenkomst van mensen die bij elkaar kwamen om allerlei occulte dingen te realiseren. Daar kon je de levitatie zien. Net als bij Simon de Tovenaar, die was bekend dat hij mensen kon laten zweven. Sullevee, dat is opheffen. Nietwaar? Dus levitatie is dat mensen gaan zweven. Mensen in trance gebracht worden. Dan waren mediums, er waren spiritisten. Dat was een hele zaal vol met mensen die allemaal bezig waren met het Rijk der Duisternis. En het was zo heerlijk dat de kinderen Gods in Amersfoort die dag, die zondag ook één front vormde. Paul de Kok van de Pinkstergemeente had ze bij elkaar gehaald. Ook de volle evangeliegemeente waar ik altijd spreek was er ook bij. En allerlei mensen, zelfs van de vrijgemaakte kerken en gereformeerden, waren allemaal present. En ze stonden voor die kerk traktaten uit te delen. Of voor die samenkomst de Flint. En ze baden. En inderdaad, men moest daar erkennen dat er maar weinig kracht was. En dat het op een grote mislukking uitgelopen was. Net als in Kunst midden in Dordt, wat u in Kracht omhoog hebt kunnen lezen. Ja. Dat is dan een vereniging van kinderen gods. We hebben tegenwoordig echt wel wat meer te doen dan met elkaar spanningen te verwekken en ruzies te maken. Want we hebben te strijden tegen dat opkomende rijk van de antichrist. En dat was dan georganiseerd mede met behulp van Veronica. Ja. En dan hoef ik alleen nog maar te noemen dat zwarte gat. Ik kreeg van de week nog een papier van Greenpeace in mijn bus. Waar? En daar merkwaardig, datzelfde Veronica loopt zich het vuur uit de sloffen om tegen de luchtvervuiling. Waar? Tegen de milieuvervuiling. Dan zie je daar de ironie. Want als er één geestelijke luchtvervuiler is, dan is het Veronica. Met het zwarte gat. En tegelijkertijd, we proberen ze de lucht zuiver te houden. Ja. En daar zie je de mensen, de natuurlijke mens, die tegelijkertijd er op een vreselijke manier intuint. En dan zegt Johannes, en ik stond op het strand der zee, en hij zag die put van de afgrond. In mijn Engelse Bijbel staat, de schacht van de afgrond. En toen ik dat las, daar uit die diepte was het ware een schacht, net als uit een steenkolenmijn, zo'n schacht. Ik denk, dat is nou het zwarte gat. Daar heb je nou een voorbeeld van het zwarte gat. Ik zag uit dat zwarte gat, zag ik iets opstijgen. Vanuit de diepte der zee. En daar hebben wij mee te maken, want wij beleven die dingen vandaag aan de dag. En dan zegt de Heer tot zijn gemeente, zorg dat je je erboven verheffen kunt. En dat kun je niet doen door klaagliederen te zingen, ook niet die van Jeremia, nietwaar, maar om de Heer groot te maken. Want daar zal een volk komen van aanbidders, van de antichrist en van het beeld en van dat beest dat uit de afgrond opkomt. En er zal een volk zijn dat God aanbidt. En dat is het merkwaardige, en dat hebben alle heidense godsdiensten, die ook geabsorbeerd worden door het antichristelijke systeem. Ja, nou, dat hebben alle heidense godsdiensten. Zo gauw ze God gaan aanroepen, worden ze doodserieus. En dan worden ze plechtig. En dan gaan ze in het zwart. Ja, en dan wordt hun toon veranderd. Dat merk je altijd. Als er occulte bezigheden zijn, worden de mensen ernstig. Ik ben wel eens vroeger bij een tante van mij geweest. En die woonde in de loge van de vrijmetselarij. Die vrouw was zelf ook spiritiste. Was vrijmetselaar. En dan kwam ik er wel eens als kind. Nou, en dan kwam ik in die kamer, in die groene kamer. En dat kan ik me nog goed herinneren. En daar stonden alle afgodsbeelden van de wereld bij elkaar. Van alle soorten godsdiensten. Broederlijk bijeengeschaard. Maar toen ik daar als kind kwam, dan viel er iets duisters op je. Iets plechtigs. Want dat was allemaal stil, dat was allemaal strak. En de Heer zegt, wees nou maar als die kinderen. Wees ontspannen. Het is altijd zo dat de mensen denken, als je God dient, dan moet je pleziertjes opzij zetten. En als wij in onze samenkomst komen, dan mogen we toch wel zeggen, nou, we komen hier om plezier te hebben. Is dat verkeerd? In mij werd vroeger wel eens voorgehouden, als je ergens iets graag doet, dan zal het wel zondig zijn. Niet waar? Nou, daar spraken de mensen over. Nou. En wij komen hier om plezier te maken. We hebben plezier om God te dienen. En we willen elkaar daarin ondersteunen. Dat is nou het geheim van die eindtijd. Dat je met vreugde de berg Gods bestijgt. Je moet hem bestijgen. Je wordt tegen die berg Gods beslist niet opgedragen hoor. Dat doen ze als kind opdragen. Maar als je die berg Sion bestijgt, dan moet je hem bestijgen. En dat bestijgen, nou, dan moet je diep ademhalen. En dan zegt de Heer tot ons, en dan is het weer de openbaring die ons voorhoudt. In openbaring 11 staat er dan, en ik hoorde een stem, en die zei tot Johannes, meet de tempel Gods. En het altaar, en degene die daar aanbidden. Maar laat de voorhof, die buiten is, laat die er buiten. Want ze zal prijsgegeven worden aan de heidenen en de heilige stad zal door die heidenen verwoest worden. Openbaring 11. Meet de tempel. En laat nu de voorhof, en u weet wel wat er achter dat grote voorhof stond, het voorhof der heidenen. laat dat nou maar buiten. En ook de stad, de heilige stad, zal aan die heidenen prijsgegeven worden. Niet de voorhoofd der priesters, maar de voorhoofd der heidenen. Dat wil zeggen, je moet die tempel ompalen. Je moet hem omgrenzen. Want de rest die geef ik prijs. We zouden zeggen, je komt in de tijd van de kerkverlating. Van de afval. En ziet het nou maar goed in, die buitenste voorhof der heidenen, daar slaan de boze geesten hun slag. En de stad Jeruzalem wordt prijsgegeven aan die machten der duisternis en ik hou alleen mijn tempel over. Dat is de betekenis van Openbaring 11. En we zien het voor onze ogen gebeuren. De Heer zegt, houd daar nu rekening mee dat ik ga mijn tempel bouwen. En meet nu die tempel, begrenzen met het altaar. En zover ik weet stond er in die tempel maar één altaar, dat was het reukofferaltaar. En bij het reukofferaltaar moest je aanbidden, want dan, dat, die reuk die moest opstijgen naar boven, God tot lof en tot prijs. Nou, daar heb je de aanbidding. De aanbidding in de tempel. Aanbid God. Aanbid Jezus Christus. Meet dat altaar nu eens. Er moet ook gemeten worden. Hoe groot is de aanbidding en hoe groot is de lof en de prijs die opgezonden wordt in mijn tempel. En in die voorhof der priesters. En de kerken worden kleiner en die moeten hun geweldig gebied afstaan aan de opkomende tijd. Aan de wereld. Wij zijn net als... Ja, we zouden kunnen zeggen, net als de Indianen in Amerika, je komt tenslotte in een reservaat terecht. Terwijl heel Amerika had bezeten, die Indianen, ze zitten nu in reservaten. De kerk in het reservaat, de kerk in de woestijn, waar ze door God gespijzigd en gelaafd wordt, net als de kinderen Israëls in de woestijn. De vrouw vluchtte in de woestijn. Dat grote Babylon, die geweldige wereldkerk, die ook op dat beest zit, zegt de Bijbel, die ook nog verbonden is met die banden der duisternis, daar diep in de afgrond. Het is als het ware, Johannes ziet die vrouw, die hoer, ziet die zitten op een scharlakenrode beest. Ook met die tien hoornen en die zeven koppen. Er zijn altijd antichristen geweest en er komt er nog één, de grootste. En zo is dat beest er wel geweest, maar dat beest dat was, en dat is niet, zegt de Statenvertaling, hoewel het er toch wel is. Maar het komt er nog tevoorschijn, maar het is er wel. Er is altijd nog een afgoderij in Babel geweest, in de afvallige kerk. De aanbidding van heiligen, van gestorven mensen, van Maria, die verheerlijkt wordt en aangebeden, en waar men de verlossing van verwacht. Dat is... Maar als men haar aanroept en als men de heilige aanroept, dan wordt men verbonden met het rijk des doods. Het geheimenis van de ware gemeente is dat ze haar plaats heeft in, boven in de hemelse gewesten. Dat is het verborgenheid van de gemeente. Wij zijn overgeplaatst naar de hemelse gewesten. En de verborgenheid van die hoer, zoals er staat. Ik zal u tonen het geheimenis van deze vrouw. Dat ze verbonden is met het rijk des doods. Met die put van de afgrond. De gemeente maakt daar in de hemelse gewesten de veelkleurige rijkdom en wijsheid van God bekend. En de valse kerk, die is verbonden met het rijk der duisternis. En die gaat op, die verdwijnt, die wordt opgeslokt, tenslotte in de kerk of in de gemeente van de antichrist. Die een zuiver spiritistische kerk is. Ja. En daar zijn wij in onze tijd mee bezig. Die kerk heeft altijd in de loop der eeuwen contact gehad met dat beest. Maar dan wordt het zichtbaar. Dan wordt het, ik zou zeggen, geïntensiveerd door de antichrist. En dat, zegt Johannes, dat is de geest van de antichrist. waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal, en hij is ook al in de wereld. En hij is reeds in de wereld. En die antichrist die logent, zegt Johannes ten erachter, dat Jezus, en dan lees ik het letterlijk wat er staat, dat Jezus is komende in het vlees. Dat heeft me altijd weerstaan. Dat je kunt zeggen, de Heer woont in mij. Zijn geest woont in mij. Ik geloof dat ik de overwinning behaal in mijn leven. Ik jaag naar het doel, niet als een hersenschim, maar als een zekerheid. Ik bereik die volheid van genade. Ik bereik dat doel. De mens Gods tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou. En dat kan alleen maar als Jezus wonende is in je vlees. Door zijn geest. En waar de geest is, die geest is, daar is vrijheid. En daar is blijheid. En daar is ontspannenheid en daar is vreugde. Dat is niet die sinistere ernst. Nietwaar? Waardoor de stem van de mens verandert. Ik moet nog altijd aan een familielid van me denken. En als die dan bad, toen ik voor het eerst van hem leven hem hoorde. Toen keek ik om, ik dacht, hey, wie zit er nou te bidden? Die had een heel andere stem gekregen. Heer, onze God, en zo begon hij al. Ik dacht, jongen, wat is daar nou aan de hand? Ja, dat was die dodelijke ernst. Alsof men door ernst behouden wordt. Nee, het koninkrijk God, zegt Paulus, is gerechtigheid en vrede en blijdschap. En blijdschap. Ja. Mijn vrede geef ik u, zegt Jezus. Maar zijn blijdschap gaf hij ons ook nog. En toen hij naar het kruis van Golgotha ging, toen zong hij nog de lofzang. En die eindtijd, die heeft dan twee uiterste, en dat is de openbaring van de zonen Gods. Hè? En de openbaring van de zonen des verderfs. En die zonen des verderfs, de zonen Gods, dat zijn kinderen Gods. Uit God geboren. En die zonen des verderfs, die hebben alle te maken met die verderver. En de naam van de verderver betekent Apollyon. Apollyon, het woord Apollyon betekent de verderver, de verderfengel. Nou, en dan is er sprake van de zonen van Apollyon. De zonen van de verderver. En de zonen Gods. Daar gaan de uitersten naartoe. En alles wat ertussen zit, valt weg. De eindtijd is de tijd van de uitersten. Van de volkomen wetteloosheid. Van de ontbinding. En waar moet je ontbinding vinden? Die moet je vinden bij de dood. De dood is de grote ontbinder. En als er iets opstijgt uit het dodenrijk, uit de diepste delen van het dodenrijk, dan weet je, dat is de ontbinding. Van staat, zoals men vroeger zou zeggen, van staat, kerk en maatschappij. Nu waren alles ontbonden. Het huwelijk, het onderwijs, de kerken. Alles wordt prijsgegeven aan de wetteloosheid. En dan regeert de wetteloze. En dan kunnen we natuurlijk vragen, als hij dat beest ziet opstijgen, Johannes ziet het ook, die ziet die schacht geopend, en dan werd er gegeven de sleutel van de afgrond, en er werd een engel die had die sleutel van de afgrond, en die opent hij, en dan komt daar een donkere wolk uit, een rook, helemaal zwart. Ja, dat is merkwaardig, hè? Wat er uit de afgrond komt is zwart. Wat met het dodenrijk verbinding heeft, dat komt als een zwarte wolk tevoorschijn. En alles wat met Jezus Christus te maken heeft, dat wordt verbonden met een licht in de wolk. De heide tegenstellingen. En zo zeggen wij, hoe komen die engelen nu in de afgrond? En dan Petrus, die verplaatst ons dan in onze gedachten, en dat doet Jezus ook, in de tijd van Noach. Dat is merkwaardig hoe vaak die eindtijd vergeleken wordt met de tijd van Noach. Jezus zegt, ze aten, ze dronken, ze namen, ze gaven ten huwelijk. In de tijd van Noach, totdat de zondvloed begon. Totdat dat water neerkwam. En Petrus verplaatst ons er ook naartoe. Hij zegt, dat was in Noach's tijd. En er zijn mensen verloren gegaan, massaal. En ze zijn in dat dodenrijk gedaald. Alle zijn daar gestorven. Op Achda. In het dodenrijk gedaald. En dan zegt Petrus, en dan heeft Jezus, heeft daar gepredikt onder de geesten die eertijds, Ik heb het eens opgezocht. Die toen ter tijd ongehoorzaam waren. En daar heeft hij tegen gepredikt. In die geest, in de geestelijke wereld heeft hij gepredikt tot degenen die toen ongehoorzaam waren. Eertijds. Maar als je eertijds ongehoorzaam bent geweest, dat wil nog niet zeggen dat je het blijvend bent geweest. Want ik zal u vertellen dat Jezus niet gepredikt heeft aan mensen die met die machten der duisternis verbonden naar de afgrond zijn gegaan. Daar heeft hij geen evangelie voor. Hij heeft geen evangelie voor mensen die afgeschreven zijn, die de duisternis liever hebben dan het licht. Maar hij heeft het evangelie voor mensen die zich bekeren. Ja. En dat staat in Petrus. Hij heeft het evangelie verkondigd aan de geesten die eertijds ongehoorzaam waren. Noach heeft gepredikt. Noach was een achterkleinzoon van Henoch. En Henoch heeft gepredikt. 365 jaar is hij oud geworden. Dus hij heeft een hele flinke tijd gehad om te prediken. En dan zegt Judas, de brief van Judas, hij heeft gepredikt dat de Heere zal komen met zijn 10.000-tallen van engelen. Om gericht te houden, om oordeel te vellen. En om alle goddeloosheid te straffen. En de harde taal die hem uitgesproken had. En dan komt Noach. En dat vind ik merkwaardig. Noach is een merkwaardige figuur. Er staat dat Noach, die kreeg kinderen toen hij 500 jaar oud was. Ja. Dat was al heel wat later dan zijn overgrootvader. Henoch. Die kon nog op zijn 65e jaar kinderen krijgen. Maar Noach was 500 jaar. Want toen Noach in de ark ging, was hij 600. En ja, dus Jezus zei niet voor niks. Ze namen en ze gaven ten huwelijk. Maar wie moest Noach vragen? Waar zat die vrouw? En dat was een wereld vol met mensen hoor. In het boek van Reewinkel, de zondvloed. U kunt het bij Kracht Omhoog, in het Bijbelcentrum, daar kun je dat krijgen, bestellen. Als je het lezen wil, is een dik boek over de zondvloed. Nou, daar wordt uitgerekend dat die wereld minstens evenveel mensen had als tegenwoordig. De toenmalige wereld. Ja. Ja. En er is Noach geweest. Nou, hij heeft wel de tijd gehad om te kunnen prediken. Hij wist het al van Henoch. En alsmaar hebben ze zoveel mogelijk dat verkondigd. En je zul je hele leven moeten prediken en nooit geen resultaat zien. Altijd maar voor oren die gesloten waren. Zijn mannen, heb je het over. Die mensen waren zo opgenomen in die geest van de tijd. En daar staat ook dat die engelen, die hadden zich verbonden met de mensen. En toen waren de reuzen op aarde, geweldmensen. Het was een tijd van geweldenarij. En de hele aarde was verdorven. En als ik nou zeg de hele aarde staat er, dan denk ik ook aan de beesten. Welke beesten waren de gewelddieren? Die monsterachtige voorwereldelijke dieren. De dinosaurus en al die saurussen die er nog waren, de mesosaurus. Die geweldige dieren, allemaal verdorven. Allemaal geweld. Mensen van geweld. Geweldenarij. Ze sloegen elkaar dood net als Lamech om niets. Nou, en daar leefde Noach in. Dan kun je wel zien dat de Heere Noach bewaard heeft hoor. De Heere weet ons te bewaren in die uren van de verdrukking. Heeft hij Noach gedaan? Heeft hij Henoch ook gedaan? En als het dan bij het puntje bij het paaltje komt. En me greep Henoch. En dan staat er. En de Heere nam hem weg. En hij werd niet gevonden. Dat is een teken, ze zochten hem. Hij werd niet gevonden. Ze zeggen, waar is hij dan? Weg. Ja. Een voorloper van het volk Gods dat weggenomen wordt. Ja. In het punt destijds. Ja. Was hij de eerste van. Hij werd niet gevonden. En al die jaren heeft Noach gepredikt. Tegen dovemansoren. Ja. Oost-Indisch doof. Om mensen niet te beledigen. Omdat ze waren helemaal in die ban van die machten der duisternis. Ze wisten niet anders. Van de jeugd af aan waren ze boos, zegt de Heer. Van begin af aan. Nou, hoe kom je daar doorheen? Noach kon er niet doorheen. En Henoch ook niet. Ze hebben geen resultaat gezien. Maar die boodschap, die hebben ze natuurlijk wel van die merkwaardige figuur. die geen vrouw kon vinden op zijn 500ste jaar. Ja, toen had de Heer gezegd, nou, nou hij nog 120 jaar. Ja. Ja, dat staat er in Genesis 6. Nou, is het nog 120 jaar en dan begint die zondvloed hoor. Ga nou maar aan die ark bouwen. Hij dacht, nou moet ik dan toch zorgen dat ik toch een vrouw vind. En de Heer gaf hem er een. 500 jaar, want dan, dan staat toen Noach 500 jaar oud was, toen kreeg hij kinderen, Jafet en Sem, Gam en Jafet, ja. Ja, die had hij. En die jongens die konden ook geen kinderen, die konden ook geen vrouwen vinden. Ja, waar moesten ze vinden, in welke omgeving? Want je trouwt met de familie. Ja. Ja. En de jongens, toen ze in de ark gingen, toen waren ze toch ongeveer 100 jaar. Want hij trouwde zijn 500ste jaar. Hij was 600 die in de ark ging. En Sem, Gam en Jafet hadden geen kinderen. Want die kinderen, die, want ze gingen met z'n achten in de ark. Huh? Drie zonen met hun vrouwen, zes. En Noach met zijn vrouwen zijn er acht. Dus ze hadden geen kinderen, dus die zijn ook op het laatste ogenblik nog getrouwd. Hm? Ja, zo was die toestand toen. Dus Noach, die zag wel, je kunt in die sfeer niet opgenomen worden, want dan ben ik mijn vrijheid blij en mijn blijheid ben ik kwijt. Dan ben ik God kwijt. Zo, dat heeft hij er niet op geriskeerd. Hm. En de Heer heeft dat gezien. Hij is de prediker der gerechtigheid geweest. En dan komt die zondvloed. Maar ik denk zo, dat heeft die water, dat heeft er 40 dagen lang geregend, dag en nacht staat er. En het regende 40 dagen lang, dag en nacht. Dat water werd steeds hoger. Dus die mensen die zijn niet ineens verdronken. Hm? Zoals dat gebeurt, die waren bij een schipbreuk, plotseling, die waren net als de Titanic. Dat zo'n schip op een ijsberg loopt en dan is het bekeken. Maar die mensen hebben 40 dagen, de een vroeger en de ander later, maar ze zijn tot op de hoogste bergen geklommen natuurlijk. Ja. Wat hebben die mensen aan gedacht? Dus zullen we er heel wat gedacht hebben, hadden we nou maar naar Noach geluisterd. Hadden we nu maar gedaan, o God help ons. Heer, nu staan we daar voor de eeuwigheid. En ik kan me begrijpen dat in dat laatste ogenblik, nou je kunt niet spreken van sterfbedbekeringen, maar het lijkt wel wat op. Hm. Wat heeft hij op het laatste ogenblik nog gezegd, zeggen ze dan, hè? Sterfbedbekering, ja, hij is er weer bovenuit gekomen. Ja. Ik kan me begrijpen dat daar nog velen tot de Heer zijn gekomen. Velen God, in God hebben geloofd, heel simpelweg. Maar dat is voldoende geweest, ze wilden die rommel niet meer. Ze wilden die duisternis niet meer in hun leven. Ja. Ze braken ermee op de laatste ogenblik. Dat is hun beslissing geweest. Toen is er een schare naar het dodenrijk gegaan, waarvan er staat dat Jezus aan deze mensen het evangelie heeft verkondigd. Aan die eertijds ongehoorzaam zijn geweest. En dan zegt Petrus in datzelfde hoofdstuk, hij zegt, opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar het vlees, maar behouden worden naar de geest. Opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar het vlees, maar behouden zouden zijn naar de geest. Merkwaardig. Het evangelie van Jezus Christus in het dodenrijk gepredikt. Grote scharen. Je zult eens merken, als de eindtijd gekomen is en die zonen Gods geopenbaard, dan komt er weer een grote schare. Die niemand tellen kan. En je gaat ook nog binnen, op het laatste ogenblik. Dan zeg je, hoe kan het? Hoe kunnen die mensen in de tijd van de antichrist, te midden van die geweldige geestelijke verdrukking, de grote verdrukking zoals er nooit geweest is, want dat wil zeggen, dat niveau van de machten der duisternis is nog nooit zo sterk geweest. Hun kracht is nooit zo geopenbaard. En ze worden, en die mensen die worden gered. En ze worden vrij van die machten waar heel de wereld door te pakken is geweest. Net als bij Noach. Hm. De grote scharen die binnen gaat. Maar er zijn ook natuurlijk heel veel, zeer veel geweest, die hebben die machten nooit losgelaten. En die zijn met die machten gegaan naar die diepste krochten, naar die spelonken, naar die van de afgrond. Het is als het ware die zee dat die putten heeft. Hele grote zeediepte, troggen noemt men ze, bij de Filipijnen trog, 11 kilometer. Nou, en het is natuurlijk een beeld, daar in die diepste duisternis zijn ze daar opgesloten. Daar een groep en daar een groep, in spleten, in spelonken zijn ze opgesloten en geketend, waarmee? Met de duisternis. Verbonden voor eeuwig met de duisternis. Om bewaard te worden, zegt Petrus, tot de dag van het grote oordeel. Om bewaard te worden, dat ze nog een keer naar boven zullen komen. Om bewaard te worden tot de oordeelsdag. Tot die tijd van de antichrist. En Johannes zegt, ik stond op het strand der zee en ik zag dat opkomen. Ik zag dat zwarte gat geopend. Ja. Jesaja 27 spreekt van de Leviathan, dat beest dat in de zee is. Die koning van de afgrond wordt hij genoemd, de engel van de afgrond. Het is niet de koning, het is niet de dood, maar het is de engel van de afgrond, die ook ingeworpen was, een geweldmacht. Een overste van al die machten die daar opgesloten zijn geweest. En dan komt de tijd dat de Heere, het monster, zegt Jesaja 27 vers 1, dat in de zee is, Leviathan, zal gaan doden. Een vorst uit het dodenrijk rijst op, uit de diepste putten van de afgrond. En ook die machten die verbonden zijn met die mensen daar, die ook in de afgrond waren geworpen. Door die tienduizendtallen van engelen, waarvan Henoch gesproken heeft. Die waren door die engelen geworpen in de afgrond. Nou, en die worden daar losgemaakt van die mensen en ze stijgen mee op. Ja. Maar hoe komt dat? Komt dat vanzelf? Er komt nooit iets vanzelf. En dan is dat de antichrist die ze losmaakt. De antichrist is de grootste spiritist die er ooit op de wereld geweest is. En er zal ook geen grotere meer verschijnen. En hij doet wat men in de toren van Babel niet heeft kunnen bereiken. In de toren van Babel heeft men dat ook geprobeerd. Om dat rijk uit de afgrond naar boven te doen komen. En ze zeggen, en dan zullen wij naar de hemel klimmen en dat rijk Gods verstoren. Dan zullen wij de aanval doen. Nou God, de Heer, maar daar staat toen is er een spraakverwarring gekomen. En er is verdeeld en die mensen die zo één van hart en één van geest waren. De hele wereld sprak één taal en ze hadden maar één doel. Want die mensen die gingen tegen elkaar staan en zo is het nu nog. De mensen zijn nog gelukkige wijze verdeeld. En dat geeft nog de christenen de vrijheid om te leven. Ja, veronderstel dat ze hier allemaal, alle mensen hier, dat we een Mohammedaanse regering hadden. Nou, dan kon je als christen niet meer leven. Dan ben je verdrukt. Vroeger was het zo als een land katholiek werd, nou, zoals in Spanje en Italië, dan werden de protestanten verdrukt. Maar als je een land hebt waar de een dit beleidt en de ander dat, net als in Canada of in de Verenigde Staten, waar je op elke hoek van de straat een andere kerk hebt staan, een ander soort, ja, dan heb je geen verdrukking. Dat is een voordeel. De verdeeldheid is een voordeel voor ons. Dat geeft ons nog de vrijheid. Maar wij. Als alle mensen hetzelfde gaan denken in de tijd van de antichrist, dan zijn ze één van doel en één van zin geworden. En die haalt die macht eruit. Door zijn spiritisme. In een grote aanbiddingsdienst van het beest zal aangebeden worden, trekt hij hem naar boven. Daar zullen ze wel de nodige liederen ook bij zingen, heel zwaar en heel statig. Want het zijn de liederen gericht naar het dodenrijk. En zo slaagt de antichrist dat te verrichten. De Heer zegt, als ze zo doorgaan, nou dan is de mens in staat om alles te doen wat hij wil. Nou, dat zal de antichrist ook zijn. Alles doen wat hij wil. En dan heeft hij nodig dat beest uit de afgrond. Die machten die verbonden zijn met die mensen. Daar staat die verderfengel. Daar staat een eeuwig verderf ver van het aangezicht des Heren. Nou, als je ver van het aangezicht des Heren bent, uit het Koninkrijk Gods, dan moet je in de diepste put van de afgrond terecht zijn. Dan ben je ver van het aangezicht des Heren. Maar dat zijn de uitersten. De diepste put van het afgrond en het hemelse Jeruzalem. Nou, dus ver van het aangezicht des Heren. En daar is het eeuwig verderf. Waarom? Omdat je dan in de klauwen bent van de eeuwige verderver. Apollyon genoemd, of Abaddon. En dan komt de allerergste fase in de wereldgeschiedenis. De tijd van de antichrist. En dat is nog niet zo'n lange tijd. Want de Bijbel spreekt van 5 maanden. Dus een beeldspraak van een korte tijd. De Heer zegt als die dagen niet verkort werden, zou geen mens behouden worden. Dus het is een vreselijke tijd. Waarom? Omdat er volkomen wetteloosheid is. Niemand stoort zich meer aan 1 wet. Waarom niet? Omdat het tijd is van de dood. Van de ontbinding. Van de wetteloosheid. Die antichrist die hanteert, want er staat een engel, die had de sleutel van de afgrond. Wij willen hebben de sleutels van het koninkrijk der hemelen. De kennis en de inzichten om in het rijk Gods te komen. En er is ook een sleutel van de afgrond. De kennis en het inzicht om contact te houden met de wereld der doden. Ja, dat is het spiritisme. Dat is het occultisme. Dat is daar in de flint. Ja, en dat gebeurt overal in de wereld. Dat is, we hebben in de 17e eeuw hebben gekregen het mesmerisme. Dat is, toen kwamen de magnetiseurs. En in de vorige eeuw, 1848, dan is er voor het eerst sprake van spiritisten. Die waren bij de familie Fox in Amerika. Daar wordt het eerste daar komen de klopgeesten. Ja. En daar gaat men contact leggen met de geestenwereld. Door middel van kloppen. En tekens net als mosterd zijn, zou ik al zeggen. Nou, zo sprak men met die geestenwereld. En dat is in deze, en in die 150 jaar. Is dat nu tot bloei gekomen? En hele streken van de wereld liggen onder de ban. Denk alleen maar aan Brazilië, maar ook andere landen. Nou. En die antichrist die krijgt van die engel die sleutel. En het is de geweldige kennis van alle eeuwen, die wordt in hem geïntensiveerd. En omdat die man ook nog komt uit de christelijke gemeenschap, want Johannes zegt, ze zijn van ons uitgegaan, maar ze waren van ons niet. Dus hij kent ook de christelijke gedachten. Hij heeft misschien ook wel vroeger duivelen uitgedreven. Het is een afvallige geworden. Jezus zegt dat tot een van zijn discipelen die ook duivelen uitgedreven had. Een van u is een duivel. Nou, wat denkt u van de antichrist? Hij is de grote tegenspeler van Jezus Christus. En hij weet dus op een bijzondere wijze contact te krijgen. Och, wat ze daar in de flint doen, is daar kinderspel bij. Dan kunnen ze nog eens een lichtere geest bovenhalen. Maar hij haalt de allergrootste en allersterkste haalt hij uit die put. Hij neemt dus, de mens neemt het initiatief weer. En dat is de zonde tot de dood. Dat woord spreekt voor zichzelf. En in die tijd is het volle evangelie ook in zijn volle kracht. Ja. Die werken ook met de tekenen en de wonderen van de Heilige Geest. En de antichrist werkt met die paranormale krachten. Het spiritisme, dat doet precies het tegenovergestelde als de ware christen. De ware christen, die haalt uit een mens de boze geest, die drijft hem eruit en werpt hem in de afgrond. En de spiritist, die haalt hem uit de afgrond en die dringt hem in de mens. Precies het tegenovergestelde. En dan stijgen ze op als een grote wolk. En dan de antichrist, wat ervaart hij nu? Als die macht bovenkomt, dan wordt hij ermee gedoopt. Die geweldig, dat beest uit de afgrond vaart dan in die mens. En dan is die mens verbonden met de kracht van de dood. Die woont dan in hem. Zoals de Heilige Geest in ons woont, zo woont dan dat beest uit de afgrond in deze man. En wat staat er dan nog? En de duivel heeft dat allemaal geanceneerd En die staat, en we hebben dat gelezen, al zijn macht en zijn troon en zijn kracht af aan dat beest. En dat beest vaart in die antichrist. Dan is er een mens die op de plaats is gekomen van de duivel zelf. De duivel heeft al zijn macht en zijn kracht afgestaan. En wat staat er nu? Nu staat er een mens, een antichrist. En die kan zeggen, ik heb dat beest in me, die alle macht en de kracht van de duivel heeft. En de troon van de duivel. Dus ik ben overste van deze wereld. En ik ben ook overste van de lucht. Van de macht der lucht. Een mens. En dan zien we, God de Vader, die staat zijn macht af aan Jezus Christus. En die heeft in zich de Heilige Geest. Christus. In zich de Heilige Geest. En die kan zeggen, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En dan staat er een mens. En de duivel. God die geeft al zijn macht aan Christus. En de duivel geeft al zijn macht aan de antichrist. Nietwaar? Die dat beest in zich heeft. Die de macht heeft van de duivel. Zoals de Heilige Geest de macht heeft van God. Daar heb je nou de tegenstelling. Dat is het einde van de historie van onze tijd. Daar gaan wij naartoe. En Jezus en Paulus zou zeggen, ik weet niet dat je daar onkundig van bent. Ja. De overste van de macht der lucht. En in die tijd, dan is het ook zo dat de Heer daalt neer van de hemel met degenen die ontslapen zijn. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 16 en 17. Nou, die daalt neer met de ontslapenen. En die staan op, dat wil zeggen hun geestelijk lichaam beweegt zich in de richting van de lucht. En de lucht, dat is dat beeld van de geestelijke sfeer die verbonden is met de mensheid. Waar de overste van de macht der lucht de heerschappij heeft gehad. Nou, daar daalt Jezus neer. De duivel heeft geen macht daar meer. Jezus daalt daar neer in die lucht. Met wie? Met zijn heilige engelen, zegt Paulus. Met Michael. Met een bazuingeschal. Met een klaroenstoot. Een krijgsgeroep, zeggen enkele vertalingen. Een krijgsgeroep, want er begint een oorlog. De oorlog gaat beginnen. De eindslag van de hemelse gewesten gaat dan beginnen. Nou, en Jezus daalt neer in de lucht. En al die ontslapenen, die gaan met hem. En die engelen gaan met hem. En dan komt er dat tijdperk. Van het antichristelijke tijdperk. Maar tegelijkertijd verschijnt de Heer aan de gelovigen op aarde. En die heiligen die ontslapen zijn. Die verschijnen ook. Dus dat is het teken dat ze opgestaan zijn. Ze verschijnen met hun geestelijk lichaam. Kunnen ze gestalte krijgen. In het vlees. Ze kunnen met je eten en drinken. Net als Jezus. En dan zegt de Colossenzenbrief. Als Christus verschijnt. In heerlijkheid. Zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Nou, dat zal een geweldige troost zijn voor de laatste gemeente op aarde, voor die zonen Gods. Dat ze kunnen spreken met mensen die opgestaan zijn uit de doden. Want hoe weten ze dat? Omdat ze verschijnen in vlees.